Gemeente, ik deel u mee dat de jongensclub aanstaande donderdag weer met haar vergaderingen zal beginnen. Zo de Heere wil om 6:30, donderdagavond om 6:30. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 35e psalm, het 10e en het 11e vers. Zij spreken nooit van vrede, nee, maar zij bedenken listig heen. En o Heer, gij ziet het, zwijg niet stil. 35, 10 en 11. Wij luisteren nu eerst naar Gods wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing is vervolgens uit de 2e brief van Paulus aan Timotheus, hoofdstuk 3, vers 10, tot en met hoofdstuk 4, vers 5. 2 Timotheus 3, beginnend bij vers 10, tot en met het 5e vers van hoofdstuk 4. En na de schriftlezing zingen we Psalm 37, het 9e vers. Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. 37, vers 9. 2 Timotheus 3, vers 10. Maar gij hebt achtervolgd mijn leer, wijze van doen, voornemen, geloof, langmoedigheid, liefde, leidzaamheid. Mijn vervolgingen, mijn lijden, zulks als mij overkomen is in Antiochië, in Iconium en in Lystre. Hoedanige vervolgingen ik geleden heb, en de Heere heeft mij uit alle verlost. En ook allen die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is, wetende van wie gij het geleerd hebt, en dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof hetwelk in Christus Jezus is. Al de schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik betuig dan voor God en de Heere Jezus Christus, die de levenden en doden oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk, predik het woord, houd aan tijdig en ontijdig, wederleg, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden, en zullen hun gehoor van de waarheid afwenden, en zullen zich keren tot fabelen. Maar gij wees wakker in alles, leid verdrukkingen, doe het werk van een evangelist, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij.
Thank you.
Gemeente, het woord Gods voor de prediking van dit morgenuur vinden we in het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Handelingen 16. Vanmorgen is onze tekst vers 19 tot en met 24. Handelingen 16, vers 19 tot en met 24. Als nu de heren van dezelve zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn. En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op. En de hoofdmannen, hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou, dewelke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. Tot zover de tekst voor vanmorgen. Wij willen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. En dan, het is u uiteraard bekend dat in de vroege morgenuren van maandag jongstleden overleden is op de leeftijd van bijna 80 jaar zuster Johanna Lena den Boer, gewoond hebbende Rubensplein 56. Wij willen haar nabestaanden gedenken in het gebed. Dankzegging willen we doen voor zuster Wiegel en broeder Talen, die beide uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Heren, als we in dit morgenuur tot u naderen op deze uw dag, dan willen we dat doen met erkentenis van uw goedheid, waaraan we het te danken hebben dat wij allen nog gespaard zijn en dat we nog mogen delen in vele gunstbewijzen, vele onverdiende gunstbewijzen. En om niet meer te noemen van die gunstbewijzen, zouden we alleen al kunnen wijzen op het voorrecht dat wij nog mogen leven in het heden der genade en dat ons de weg der zaligheid nog mag worden voorgesteld en verkondigd. Heren, zo komen wij tot u met de bede in ons hart dat u ons het voorrecht wil doen zien dat wij nog mogen verkeren onder de prediking van het evangelie en dat wij het voorrecht nog mogen bezitten om onderwezen te worden in die dingen die gij van groot belang hebt geacht. Van zo groot belang dat u ze hebt laten optekenen in de heilige schriften. En al de schrift is nuttig tot wederlegging, tot bestraffing, tot onderwijzing in de leer der godzaligheid. Wat een voorrecht, heren, als wij zulk onderwijs vanuit het onfeilbare door u ingegeven woord mogen ontvangen. Maak dat er nu ook plaats voor mag zijn in onze harten. En als er geen plaats is, dan zijt gij machtig om dat woord plaats te geven. Dan zijt gij machtig om ons hart zodanig te veranderen dat er voor het eerst komt een honger en een dorst naar dat woord en een verlangen om te horen wat gij tot ons te spreken hebt. En heren, dat hebben we niet alleen één keer in ons leven nodig, zeker één keer moet de eerste keer zijn, maar ook daarna hebben we het nodig en blijven we het steeds nodig hebben om door u te worden onderwezen in die dingen die eeuwigheidswaarde hebben. Ach, denk ons dan, als wij hier in dit morgenuur bijeen zijn en samen nog mogen gaan horen naar uw goddelijk woord. Het zal vandaag toch ook weer gaan, heren, om die grote vraag, en daar gaat het altijd om in de schriften. De ene keer krijgt dat wat meer accent dan de andere keer, omdat uw woord een zeer breed, een zeer wijd woord is, waarin vele dingen ons worden geopenbaard, maar onder al die dingen door spreekt toch altijd weer die vraag. En het is nodig dat wij die vraag ook in ons eigen leven leren stellen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Die vraag, wat is nodig om wel getroost te leven en eenmaal zalig te kunnen sterven? Wat is nodig om zonder verschrikken voor God de Heere te kunnen verschijnen? En u geeft u niet onduidelijk een antwoord op die vraag. Geef, Heere, dat wij in ons leven ieder persoonlijk mogen leren om met deze dingen werkzaam te zijn en geen rust te kennen voordat we het weten mogen wat het inhoudt als wij met onze catechismus belijden in leven en sterven het eigendom van de Heere Jezus Christus te zijn, omdat Hij met zijn dierbaar bloed voor al onze zonden volkomenlijk betaald heeft en ons nu zo bewaart dat zonder de wil van de Hemelse Vader ook geen haar van ons hoofd vallen kan. Heere, geef dat deze dingen toch geen onbekende zaak voor ons zijn of blijven, maar dat we er door uw Heilige Geest waarachtig kennis aan mogen hebben. Heere, vergeef ons genadig al onze zonden die groot en vele zijn. Ja, wat hebben we tegenover u de hemelse majesteit toch gruwelijk overtreden, Heere. En wat is ons leven toch ver beneden de norm, beneden de maat van uw heilige wet. En wat zijn er veel dingen waarover we ons moeten schamen. Veel dingen die ons schuldig stellen voor uw heilig aangezicht. De zonden van bedrijf en de zonden van nalatigheid. En er is in ons geen goed. En daarom wij kunnen voor uw heilig aangezicht nimmer bestaan, o Heere. Ja, wat is het dan nodig dat gij verzoening doet over onze zonden. En dat dat bloed van de Heere Jezus Christus onze schuld voor uw oog zal bedekken. O Heere, wij kunnen onszelf de zonde wel vergeven, maar dan blijft die toch voor uw heilig aangezicht getekend staan. Wij kunnen er zelf wel overheen leven en vergeten wat we gedaan hebben, of verontschuldigen en vergoelijken wat we misdreven hebben, maar daar neemt gij geen genoegen mee. Er is immers maar één middel om aan de welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. En dat is als Christus Jezus onze borg is. Daarom, Heere, verzoen om zijnentwil onze schuld. En geef dat we Hem mogen nodig krijgen, mogen nodig houden. En dat het in ons hart mag leven en blijven leven. Geef mij Jezus, of ik sterf, want buiten Jezus is geen leven. En zo dragen we onszelf met alle die met ons meeluisteren aan u de Heere op. En wij bidden u om een gezegende zondag, een gezegende kerkdienst. En laat uw geest ons leiden in al uw waarheid. Wij bidden, Heere, dat gij ons ook de tijd waarin wij leven wil doen verstaan in het licht van uw woord. Opdat wij weten hoe we ons hebben te gedragen en hoe we hebben te wandelen te midden van een krom en verdraaid geslacht. En wij smeken u dat gij ons bekwamen en aangorden wilt, om ook in een tijd als de onze, een tijd vol goddeloosheid en bittere vijandschap tegen u en uw woord, dat we in zo'n tijd toch getrouw bevonden mogen worden. Heren, Wij smeken u om de leiding, om de hulp, om de genade van uw geest. In spreken en in luisteren, in de overdenking van uw woord en straks ook als wij van hier gaan en als gij uw woord ons meegeeft. Met de bedoeling dat we het zouden bewaren in de zin der gedachten, maar dat we het ook in praktijk zouden gaan brengen en beoefenen. Wat hebben we bij dat alles? De bekwaammakende werking van uw Heilige Geest. Hard nodig. En zo komen wij tot u met onze bede en met ons verzoek. Ook met de vraag of gij gedenken wilt aan hen die het moeilijk hebben. Hen die beproefd worden, hen die in tegenspoeden geleid zijn. En die vaak uw doen niet begrijpen en die raadselen hebben als zij staren op uw leiding in hun leven. O Heere, geef gij de vertroostende invloeden van uw geest en de bemoedigingen vanuit uw woord en het licht van uw goddelijk en vriendelijk aangezicht en help en steun en ondersteun, Heere. We danken uw naam voor het voorrecht aan een tweetal uit onze gemeente gegeven dat ze uit het ziekenhuis weer konden worden ontslagen en terug konden keren naar hun eigen woning. Heere, u hebt nog met uw bemoeienissen hen willen omringen en we zeggen u er dank voor dat u hen tot dusver hebt gespaard en verzorgd. Mag het nu ook tot zegen, tot eeuwige zegen zijn. En wilt gij ook verder ondersteunen en helpen en de middelen en alles wat nog gedaan wordt tot herstel zegenen, Heere, opdat het onder uw zegen ook werkelijk een goed en een gezegend resultaat mag hebben. En dan dragen we aan u op de nabestaanden van onze zuster Den Boer, die lange tijd ernstig ziek is geweest en weer levenseinde tenslotte toch gekomen is. Vorige week was ze nog, zei het, uitermate zwak in het land der levenden en konden we uw aangezicht nog voor haar zoeken. En dat is thans niet meer nodig, want zij is niet meer onder ons. En de begrafenis van haar stoffelijk omhulsel heeft inmiddels ook al plaatsgevonden. Haar plaats is leeg, haar plaats in haar familiekring, haar plaats in het midden der gemeente en te midden van haar vrienden. Heere, zij laat die lege plaats achter. Wij bidden van u, Heere, dat gij degene die daar leed en rouw over dragen sterken wilt met uw genade en met uw nabijheid. En dat gij bijzonder ook haar nabestaanden, degene die zeer nabij waren, degene die van haarzelfde leeftijd waren en die in de periode die voorbij gegaan is in hun gelederen al meer dan één keer een lege plaats hebben zien overblijven, bijzonder ondersteunen, Heere. We vragen u dat gij ook hen wilt bearbeiden en hen voor en toe wilt bereiden op die dag die ook voor hen zal komen, waarop ook zij dit leven moeten verlaten. En dan is er voor ons allen een roepstem in gelegen, Heere. Want de dood is tot alle mensen doorgegaan en dat wordt ons allemaal aangezegd, dat er maar één schrede is tussen ons en de dood. En dan zal het er voor een ieder van ons op aankomen of we bereid zijn u de Heere te ontmoeten. Dan is het in één keer niet belangrijk meer wie wij geweest zijn, wat ons leven geweest is in aardse normen en maatstaven. Dan is het in één keer niet belangrijk meer of we invloed gehad hebben of op een achterafplaatsje gestaan hebben, of we positie gemaakt hebben en carrière gehad hebben, of dat we altijd maar aan de zelfkant van het leven zijn gebleven. Het is niet meer belangrijk. Dan is nog één ding belangrijk: of wij vrede gevonden hebben voor onze ziel in het bloed van de Heere Jezus Christus. Heere, geef ons onder de roepstem die gij via dit sterven ook in de gemeente weer doet uitgaan, allen werk met die alles beslissende vraag, opdat het toch niet eens tegen ons zal getuigen, Heere, alles wat gij gedaan hebt om ons te doordringen van de noodzaak van het zoeken van dat ene nodige. Heere, hoor ons in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. We zingen de 70ste psalm, vers 1, 2 en 3. De list van Satan is mislukt. De list om het evangelie in Filippi krachteloos te maken. U weet, Satan heeft het geprobeerd met die slavin die een waarzeggende geest had en die hij reclame liet maken voor het evangelie van de Heer Jezus Christus, om op die manier de mensen in Filippi te laten geloven in dat evangelie, maar ze tegelijk te laten blijven geloven in hun heidense godsdienst. Vandaar dat hij deze boodschap laat verkondigen door de onbekeerde slavin met de waarzeggende geest. Maar Paulus heeft begrepen wat hierachter zit en in de kracht des Heren heeft hij die boze geest uitgeworpen. En zo is de list van de vorst der duisternis verijdeld. Maar daarmee is dan wel tegelijkertijd de vlam in de pan geslagen, om het zo te zeggen. Paulus heeft dat voorzien en dat was een van de redenen waarom hij geaarzeld heeft. Hij moest trouwens ook wachten op het moment dat de Heere hem zou aanwijzen om die boze geest te gaan gebieden uit te gaan. Maar in zijn overwegingen heeft toch ook wel een rol gespeeld de gedachte dat als dit conflict tot een hoogtepunt zou komen, het met de rustige voortgang van het evangelie en de prediking daarvan in Filippi wel eens over zou kunnen zijn. En zo is het ook. Satans list is mislukt. Satan kan ook niet meer beschikken over dat meisje waarin hij een boze geest heeft geposteerd. Maar Satan heeft er in Filippi nog wel een paar die instrument in zijn hand kunnen en willen zijn. En hij maakt nu gebruik van de eigenaars van die slavin. Hij laat het niet op zich zitten. De bestrijding van het evangelie zal doorgaan. En daar gebruikt hij dan nu deze eigenaars van de slavin voor. Dat zijn afgodendienaars. Het zijn ook dienaars van de mammon. Want ze hebben begrepen dat nu die waarzeggende geest uit hun slavin uitgebannen is, zij een belangrijke bron van inkomsten kwijt zijn. En daarover zullen ze zich wreken. Want de geldgierigheid is de wortel van alle kwaad. En iemands portemonnee is nogal eens een uiterst gevoelige plek in zijn vlees. En zo worden Paulus en Silas op straat gegrepen door deze mensen die hevig vertoornd zijn. En Paulus en Silas worden naar de markt van Filippi gesleept, waar de rechtszittingen gewoonlijk gehouden werden. Lucas en Timotheus blijven kennelijk buiten schot, van hen lezen we niets. Misschien zijn zij wat minder op de voorgrond getreden en zijn ze in de ogen van die vertoornde Filippenzen niet zo belangrijk. Maar Paulus als de hoofdboosdoener en Silas als zijn compagnon, zij zijn toch wel degelijk schuldig, zo wordt door hen geoordeeld, en vandaar dat ze worden gearresteerd en zonder eerbied en zonder enig ontzag naar de plaats van de rechtszittingen worden gesleept. Er is intussen een heel tumult ontstaan, want er zijn mensen genoeg op straat geweest die van deze scène getuigen zijn geweest. En er ontstaat niet minder dan een soort volksoploop. Er zijn mensen genoeg die nieuwsgierig zijn en die willen weten hoe dit afloopt. En die meegaan naar het marktplein om te zien hoe het allemaal zal gaan. Kennelijk heeft het toch niet zoveel indruk gemaakt wat de apostel Paulus in de naam van de Heere Jezus Christus heeft gedaan toen hij die boze geest uit die slavin uitwierp. En dan worden Paulus en Silas voor de oversten, voor de regenten, voor de rechters gebracht. Ze worden beschuldigd, uiteraard. Waarvan? Wat is de beschuldiging? Wel, het zou voor de hand gelegen hebben als ze beschuldigd werden op grond van de werkelijkheid, op grond van de feiten, van het feit dat zij, die slavin, hadden ontdaan van die waarzeggende geest en dat daardoor de eigenaars van die slavin een hoop geld moesten derven. Dat was toch het feitelijke gebeuren. En je zou zeggen, daar zullen ze dan ook wel van beschuldigd worden. Nee, toch niet. De beschuldigers hebben wat ernstigers bedacht. En ze hebben nu een beschuldiging bij de hand waar de rechters niet omheen kunnen. Welke beschuldiging? Dat Paulus en Silas onruststokers zijn. Dat ze de stad in onrust, in ontevredenheid brengen. Dat ze de rust in Filippi in gevaar brengen. En waar blijkt dat uit? Uit twee dingen. Allereerst uit wat ze zijn, namelijk Joden. En Joden staan in Filippi niet hoog genoteerd, niet gunstig aangeschreven. Er zitten onder die Romeinse bewoners van de stad Filippi kennelijk heel wat antisemitische tendensen en gevoelens. En men kan de Joden als volk niet verdragen. Goed, van hoger hand, vanuit het hof van de keizer in Rome, was dan wel besloten dat de Joodse godsdienst in het Romeinse Rijk een geoorloofde godsdienst was. En daar konden de Romeinen dus niets tegen beginnen. Ze moesten dat maar accepteren, dat de Joden hun eigen gebedshuizen hadden en dat ze hun eigen godsdienst bleven belijden. Maar er was toch wel een bepaling bijgemaakt, dat al was die godsdienst een geoorloofde, het de Joden toch niet vrij stond om voor hun religie propaganda te maken en bekeerlingen te winnen. Wel nu, dat laatste hebben Paulus en Silas kennelijk wel gedaan, want ze hebben hun godsdienst in het openbaar bekendgemaakt en daarmee zijn ze over de streep van wat geoorloofd is heen gegaan. En het is die beschuldigers, en zo slecht zijn ze dus op de hoogte, kennelijk helemaal ontgaan, dat al zijn Paulus en Silas inderdaad Joden, wat hun afkomst, wat hun nationaliteit betreft, zij in de prediking die ze gebracht hebben toch kennelijk heel duidelijk afstand genomen hebben van de Joodse godsdienst. Dat is die beschuldigers kennelijk helemaal ontgaan, dat zij niet de Joodse religie verkondigd hebben, maar een gans andere. Maar dat deert hen niet. Dat is ook helemaal niet belangrijk in hun ogen. Zij hebben een argument bij de hand waar deze rechters wel voor moeten zwichten in de stad Filippi vol met antisemitisme. Zij zijn Joden en dat maakt hen al verdacht. En bovendien, en dat maakt het nog veel erger, zij verkondigen zeden die, zo luidt de beschuldiging, ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. De boodschap die daar door Paulus en Silas gebracht wordt, is een boodschap die de Romeinen een ergernis is. Is een boodschap die tegen elk gevoelen van een rechte Romeinse ziel indruist. Die boodschap die bestaat uit zeden, uit gewoonten, uit voorschriften die helemaal in strijd zijn met wat de Romeinen geloven en gevoelen. Nou, dat laatste is waar. Dat is ongetwijfeld waar. Paulus en Silas hebben daar in Filippi een boodschap gebracht die niet in overeenstemming was met het Romeinse heidense denken. Ze hebben niet een boodschap gebracht die aansloot bij de manier van denken en gevoelen van de heidenen. Nee, nee, nee. Zeker Paulus en Silas hebben zeden, gewoonten, leringen verkondigd die dwars tegen dat heidense afgodische gevoelen en denken ingingen. Paulus en Silas hebben daar verkondigd dat er maar één God is en niet zoals de Romeinen menen vele goden. Paulus en Silas hebben gepredikt dat er geen andere goden zijn dan die ene God en dat het dienen van andere goden afgoderij is. En ze hebben gepredikt dat de mensen zich van die zonde zullen bekeren om de levende God te dienen. Paulus en Silas hebben het verkondigd in Filippi dat er maar één weg is om behouden te worden. En dat is de weg van het geloof in de Heere Jezus Christus. Die zeden, die leringen hebben in de straten van Filippi geklonken. En daar hebben de inwoners van de stad zich aan geërgerd. Natuurlijk, als het ons voorgehouden wordt, bekeert u en gelooft het evangelie. Als het ons voorgehouden wordt dat gehele overgave aan de levende God. Capitulatie voor de God des hemels en der aarde. Eis van het evangelie is. Dan stoot het natuurlijk mensenhart zich daaraan. In dat opzicht hebben Paulus en Silas geen water bij de wijn gedaan, gemeente. Denkt u maar niet dat zij op enigerlei wijze geleken op vele van de moderne predikers die er meesters in zijn om het evangelie van de Heere Jezus Christus zodanig aan te passen en om te vormen dat het geen weerstanden meer oproept in het natuurlijke goddeloze mensenhart. Paulus heeft ook in Filippi gehandeld naar het principe waardoor hij altijd gehandeld werd en waar hij getuigenis van aflegt in het eerste hoofdstuk van de Galatenbrief bijvoorbeeld. Het evangelie is niet naar de mens. Het is wel bestemd voor de mens, het is wel bestemd ook voor de zaligheid van de mens en de Heere spreekt van de zaligheid van de zondaar in dat evangelie, maar daarmee heeft de Heere zich niet aangepast aan de wensen en de begeerten van dat mensenhart, zeker niet. Dat evangelie verkondigt zeden en gewoonten, dat evangelie komt met eisen die dwars ingaan tegen wat het natuurlijk mensenhart wil. Dat hebben ze daar in Filippi goed begrepen. En daar hebben ze zich dan ook grondig aan geërgerd. Daardoor werd de botsing onvermijdelijk. Nou, en wat zullen de rechters daarop antwoorden? Kennelijk is de schare door wat zij daar horen zodanig opgehitst dat er intussen een rel ontstaan is. En helemaal zonder verder onderzoek laten de rechters van de stad Filippi de wil van het volk geschieden. Het volk is het met die beschuldigers eens en zonder verder onderzoek, zonder verder nadenken, zonder verdere inspanning van de kant van de rechters om het recht ook te handhaven in de stad, voldoet men onmiddellijk aan de eis van de beschuldigers en van het volk en vindt een strafoefening plaats. De lictoren, zoals ze genoemd werden, de roededragers, we zouden zeggen de politie, ze gaan hun wapenstok, ze gaan hun roede gebruiken. En ze geven Paulus en Silas slaag. Nadat ze hen de kleren van het lijf hebben afgerukt, geven ze hen vele slagen. Niet zoals dat bij de Joden gebruikelijk was, waar het aantal slagen bij de geesteling niet het aantal van de 40 mocht overschrijden. Opdat er in de gerechtsoefening ook tegelijkertijd een element van barmhartigheid zou meespreken. Niet zoals bij de Joden hebben de Romeinen een grens voor het aantal slagen. Zij slaan erop los en ze ontzien deze gevangenen niet. Vele slagen worden er toegebracht. En waarschijnlijk zijn hun ruggen niet alleen blauw geslagen, maar door die geesteling ook opengereten. En hebben de dienaars van het evangelie verschrikkelijke pijnen moeten ondergaan. En wordt hen daarbij ook grotelijks onrecht aangedaan, zonder vorm van proces veroordeeld. Smadelijk behandeld. En is het dan genoeg? Laten de rechters hen dan gaan, van mening zijnde dat ze nu voldoende gestraft zijn voor hun ongeoorloofde optreden en prediken in de stad? Nee, de rechters hebben kennelijk nog meer in de zin. Wellicht willen ze ze later toch nog een keer ondervragen. En dan zullen ze ze nu voorlopig in hechtenis nemen. Veilig worden ze opgeborgen. Bevel wordt gegeven aan die politie dat ze ze zullen afleveren bij de gevangenis. En dan worden de dienaars van het evangelie in de binnenste kerker opgesloten, in het diepe, donkere deel van de gevangenis onder de grond, niet anders dan een vunzig hol. De cipier, de stokbewaarder, krijgt bevel dat hij bijzonder nauwkeurig op hen letten moet. En hij doet dat ook. Zonder enig medelijden van zijn kant werpt hij ze in die binnenste kerker. Hij duwt ze naar beneden af, zodat ze neerkwakken op de grond. En als hij dan later bij hen komt, dan sluit hij hun voeten in de stok, zodat ze geen enkele bewegingsvrijheid meer hebben. Het is niet helemaal zeker op welke manier dat gebeurde. Soms wordt het voorgesteld alsof ze daar dan gebonden zitten met hun voeten, met hun benen recht voor zich uitgestrekt en die voeten dan ingesloten in een stuk hout waar nog weer een ander stuk hout overheen geschroefd wordt, zodat ze vastzitten. Er is ook de mogelijkheid dat ze zo in het hout vastgeklonken worden, maar dan met hun benen zo wijd mogelijk uit elkaar gerekt. Waarom wordt er zoveel zorgvuldigheid betracht? Waarom worden ze zo ruw, zo wreed behandeld? Waarom moeten ze in die binnenste kerker opgeborgen worden? Zijn ze dan in Filippi bang dat Paulus en Silas misschien toch nog een keer zullen kunnen uitbreken? Is er dan misschien toch nog enige invloed uitgegaan van dat wonder van de uitwerping van die boze geest? Wel, hoe het ook zij, voor de apostelen is het een ontzaggelijk lijden geweest. Is het een smartelijke weg geweest. En ze hebben zich misschien ook wel eens afgevraagd, waarom maakt de Heere er geen einde aan? Waarom stapelt hij het ene leed op het andere? Waarom is die geesteling niet genoeg? Waarom moet daar ook die gevangenneming nog bij en dat opgesloten worden in dat hol en dat in de stokken, in de blokken geklonken worden, krom gesloten in dat kerkerhol? Waarom wacht God zo lang met het verlossen van zijn discipelen? Waarom voegt hij smart tot hun smart? En zo leren ze het wat het betekent om de smaadheid van Christus te dragen. Zo leren ze het dat ze door vele verdrukkingen moeten ingaan. Wat het is om de overblijfselen van het lijden van Christus te vervullen. Maar hoe dieper de nood, hoe pijnlijker de weg, hoe groter straks de verlossing. En ze hebben er in de kerker toch vrede mee gehad, Paulus en Silas. Maar daarover de volgende keer bij Leven en Welzijn. Zover de uitleg van dit schriftgedeelte. We keren er terug naar dit gedeelte en we leren, zoals we dat gewoonlijk doen, een aantal lessen. De eerste is deze. Het christendom wordt door de wereld als onverdraaglijk ervaren. Het christendom wordt door de wereld als onverdraaglijk ervaren. En zij, zo luidde de beschuldiging, verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, alzo wij Romeinen zijn. Paulus en Silas komen met een boodschap die het de Romeinen niet vrijstaat aan te nemen. Terecht hebben ze dat gezegd, want de apostelen hebben inderdaad niet gezwegen over de eisen van het woord van God. De eis der bekering heeft geklonken. De oproep tot geloof in de Heere Jezus Christus als de enige zaligmaker, wiens naam de enige is die onder de hemel tot zaligheid gegeven is, heeft daar geklonken. De geboden, de rechten en de inzettingen des Heeren, Paulus heeft ze daar in Filippi verkondigd, heel concreet, is te midden van de afgodische praktijken van deze heidenen de boodschap gebracht: bekeert u van de afgoden, want er is geen andere God dan Israëls God. En er is geen andere zaligmaker dan de Heere Jezus Christus. En in dat opzicht is de prediking van Paulus een prediking geweest die van geen schipperen wilde weten. Het is een prediking geweest die exclusief die ene weg der verlossing en die ene wet van God heeft voorgesteld. En daarin is het evangelie, laten we dat maar zeggen, intolerant. Natuurlijk, het evangelie weet van geen gemarchandeer en weet van geen geschipper en geen inschikkelijkheid. En het evangelie mag en kan niet gebracht worden op zodanige manier dat we de mensen er een plezier mee doen door het zo aan te passen aan de wensen van het menselijke hart dat het woord van God niet meer is. En nu hoef ik u niet eens veel illustratiemateriaal aan te dragen, gemeente, om u te bewijzen dat op dit punt het conflict zich niet alleen in Filippi toespitste. En dat het daar tot een uitbarsting kwam, zeer snel eigenlijk. Maar u moet ook te bewijzen dat het conflict zich vandaag meer en meer op dit punt toespitst. Dat het christendom met de eis der bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus in deze maatschappij als iets ervaren wordt dat geheel en al onverdraaglijk is. U weet immers dat deze maatschappij hoe langer hoe afwijzender komt te staan tegenover het christelijke geloof. Jawel, we mogen nog wel meedoen als christenen in deze maatschappij. We mogen nog wel een plaats hebben als we onze mond maar houden. En we mogen nog wel geloven wat we willen geloven en beleiden wat we willen beleiden, alleen op voorwaarde dat we dat binnenskamers doen. Thuis best, als u dat thuis wilt beleiden, dan is dat best. En als u dat in uw kerkdiensten wilt beleiden, is dat ook best. Maar niet op de markt van het leven, niet op de straten van Filippi. Je mag het buitenshuis niet meer zeggen dat God normen en wetten gegeven heeft. Je mag het buitenshuis, in de politiek en in allerlei andere verbanden niet meer zeggen dat de Heere zonde veroordeelt en wat hij als zonde veroordeelt. Je mag het openlijk niet meer uitdragen dat er geen zaligheid is buiten het geloof in de Heere Jezus Christus. Dan zeggen ze tegen je, dat is discrimineren. En dat is precies hetzelfde als wat Sint Filippi zeide. Zij verkondigen zeden die het ons, heidenen, niet geoorloofd zijn aan te nemen. Precies. Die het ons, ongelovigen, die niet naar het evangelie en naar de norm van Gods wet willen leven, niet geoorloofd zijn aan te nemen. En dat wordt hoe langer hoe brutaler geopenbaard. En dat komt hoe langer hoe meer als een golf over ons Nederlandse volk heen. En je wordt met het christelijk geloof en de christelijke overtuiging nu nog geduld, dat wil zeggen als je je mond houdt, maar niet meer als je in het openbaar zoekt op te treden. En als je als pro-life arts je ergens probeert te vestigen, met steun van een groot deel van de bevolking van een plaats, dan moet je erop rekenen dat die andere artsen in zo'n plaats alles zullen doen om dat tegen te werken. Voorbeeld in Nunspeet. En als je besluit bij meerderheid van stemmen, bij een fusie van ziekenhuizen, dat er geen euthanasie zal worden gepleegd, geen abortus zal worden gepleegd, dan hoeven er maar 2 gynaecologen van zo'n ziekenhuis te zijn, die zich er niks van aantrekken, en ze mogen in elk interview spreken over de Ayatollahs van de Veluwe. Want het is hun niet geoorloofd die zeden aan te nemen die God in zijn woord aanprijst. En die normen te handhaven die de Heer heeft ingesteld. Daar hebben we mee afgerekend in onze seculaire maatschappij. En wie is die christen? En wie zijn die christenen? Die het mij zouden durven voorhouden dat ik geen baas in eigen buik ben. En wie zijn die mensen die mij durven verplichten om te buigen onder het gezag van een God die ik niet herken? Dat zijn zeden die mij niet geoorloofd zijn aan te nemen en ik weiger het ook. En dat komt dat ze in Filippi, net als in vandaag de dag in ons eigen land, uitgaan van het autonome denken. Ik leef bij mijn eigen wetten. Ik bepaal zelf wat goed en kwaad is. Terwijl Paulus heeft gepredikt vanuit de overtuiging van het theonome denken. God bepaalt wat goed en kwaad is. En naarmate een kerk dat blijft doen, moet die kerk er maar op rekenen dat die in de wereld vijandschap en meer vijandschap zal gaan ontmoeten. Dat moet gaan botsen. Kijk daar nou niet vreemd van op. Dat is te verwachten, dat was in Filippi al zo en dat zal nooit anders zijn. Die twee beginselen staan tegenover elkaar. En het is alleen maar een bewijs van een decadentie van kerk en christendom als de antithese verdoezeld wordt. En dat nog zo machtig veel christenen het in deze maatschappijen met deze mentaliteit toch wel een beetje kunnen vinden. Dat is geen bewijs dat de wereld minder vijandig is, maar dat is alleen maar een bewijs dat voor hun christendom geen dubbeltje behoeft te worden uitgegeven. Hebt u trouwens die botsing tussen de zeden die God u verkondigt en datgene wat er in uw eigen hart aan onwil en aan vijandschap leeft, nooit is gevoeld? Hebt u wat er in het groot op de markt in Filippi plaatsvond ook nooit eens een keer teruggevonden in uw eigen hart? De Heere kwam met de eisen van zijn woord, zijn geboden, bekeert u, gelooft het evangelie. Als de Heere kwam met de normen die hij heilig heeft geacht en de inzettingen die hij hoog houdt. En als hij in het licht daarvan ons aan onze zonde ontdekt en onze schuld thuis brengt, hebben we dan nooit in ons eigen leven, in ons eigen binnenste het verzet daartegen gevoeld. Want het evangelie staat toch haaks op het bedenken des vleeses. Dat is toch vijandschap tegen God. En dat vinden we niet alleen bij de goddelozen. Dat vinden we niet alleen bij de Romeinen in Filippi. Maar gemeente, dat vinden we toch ook in ons eigen hart als we eerlijk zijn. Dat bedenken des vleeses. Dat zich aan de wet van God niet onderwerpt. Het kan ook niet. En daarom, u ziet het, er is nodig dat de Heere ons door zijn genade te sterk wordt en ons inwint en ons overbuigt en ons gewillig en gehoorzaam maakt. Maar zonder dat, zo leven wij ook in verzet tegen het evangelie. En dan denk ik aan al diegenen die nog onbekeerd zijn in ons midden. O, u hebt de eis der bekering gehoord, u hebt gehoord, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, en al die andere geboden van Gods heilige wet, en u hebt gehoord de roep om tot de Heere te komen,
en om in Christus Jezus te geloven, uw zonde te verzaken en uw schuld te belijden en vergeving te zoeken in het bloed van de Heere Jezus. U hebt gehoord wat de Heere daarin van u vraagt en wat de Heere tot u zegt. En u hebt in uw onbekeerlijkheid altijd nog die roepstem naast u neergelegd en in de wind geslagen, omdat van binnenuit u ergens aanvoelde dat als dat zou moeten gebeuren, u uzelf zou moeten opgeven. Dan zou u uzelf moeten gaan verloochenen. Dan zou u uw kruis moeten gaan opnemen. En dat hebt u er niet voor over. Dat is ook hetzelfde verzet. Als de woorden Gods verkondigd worden, dan buigen we er van nature ook niet voor. Dan geven we dat verzet in ons hart ook niet op. En zo zien we dat we van nature niet anders zijn dan die heidenen in Filippi en die heidenen vandaag de dag. Buigt u toch een keer biddend voor u neer, voor hem neer. En smeek God om zijn overwinnende genade, opdat u de zeden die hij laat verkondigen van harte zult leren aannemen en doen. Er is nog een aspect dat hangt dan samen met het voorafgaande. Ik noem dat alleen maar vanwege de tijd laat ik het verder rusten. Het is een bewijs van degeneratie als de overheid achter de wensen van het volk aanloopt. Een bewijs van degeneratie als de overheid en de rechters achter de wensen van het volk aanloopt. En dat doen ze daar in Filippi. Dat volk maakt de wet uit. Dat volk dat heeft de eis gesteld dat Paulus en Silas gemarteld moeten worden. En die rechters die zeggen goed, goed. En zo zijn er meer overheden die de wetten laten bepalen door wat het volk wil. Overheden die beslissingen nemen en die wetten zodanig bijstellen dat ze beantwoorden aan wat de helft plus één in de samenleving vindt. Degeneratie. Bereid u er maar op voor, dat zal wel al erger worden. Ons staat in onze samenleving nog wat te wachten. En ik zeg dat niet omdat ik pessimistisch wil wezen. Ik zeg dat niet omdat ik u de schrik om het hart wil doen slaan. Maar wees maar nuchter en versta uw tijd maar in het licht van wat de Heere in zijn woord zegt. Let maar op de tendensen. Ons staat en onze kinderen staat nog wat te wachten in deze antichristelijke samenleving. En dan krijg je vanzelf, en dat is de derde les die we uit de geschiedenis hier in onze tekst leren, en dat is een Bijbeltekst. Allen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Allen die godzalig willen leven zullen vervolgd worden. Ja, dat krijg je. En Paulus heeft het geweten. Het had hij al ondervonden op zijn eerste zendingsreis. Voor Silas is nieuw, denk ik. We lezen in de schriften in ieder geval niet dat hij al eerder met deze kant van het leven en van het discipelschap in aanraking gekomen is. Paulus wist het al. Hij heeft het in Iconium en in Lystra en in Antiochië al meegemaakt. Hij is al eens een keer gestenigd en voor dood buiten de stad gesleept. En nu krijgt hij het opnieuw te ondervinden. Allen die godzaliglijk willen leven, zullen vervolgd worden. Indien iemand achter mij wil komen, die nemen zijn kruis dagelijks op en hij volgen mij. Dan krijg je deel aan het kruis, aan het lijden van Christus. Kijk daar niet vreemd van op, want we leven in een vijandige wereld. U kunt het verwachten. Als u werkelijk de naam des Heren lief krijgt en beleidt, dan krijgen we te maken met deze grondwet van het Koninkrijk der Hemelen, dat we door vele verdrukkingen moeten ingaan. En als Johannes straks in een van de visioenen in de openbaring de grote schare die niemand tellen kan aanschouwt, dan klinkt de vraag: wie zijn deze? Van waar zijn ze gekomen? En het antwoord is: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Rekent erop. Het kan niet anders. Maar erger u er niet aan. Neem het de wereld niet kwalijk, want die kan niet anders doen dan haten. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En waarom hebben ze de Heer Jezus gehaat? Omdat hij hun werken bestrafte. Al zei hij niets, al sprak hij geen woord, zijn verschijning, zijn heiligheid was één doorlopende veroordeling van de zonden van de wereld. En iemand die oprecht en waarachtig als een christen zoekt te leven, is in zijn woord en in zijn wandel een constante veroordeling van de onbekeerlijkheid van de wereld. Daar komt het vandaan. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Oh ja, we moeten weten wat we doen vandaag. Jongens en meisjes, ik zeg dat heel eerlijk. Als je een toren bouwt, moet je de kosten eerst berekenen voordat je aan de gang gaat. De Heer Jezus gebruikt de gelijkenis van die koning die de strijd in wil en die een strijd wil voeren met een vijand. En dan berekent hij toch eerst hoeveel legers hij heeft en op hoeveel mannen hij kan rekenen. En of hij de slag met een zekere waarschijnlijkheid kan winnen. En als hem dat niet lukt, zo hij denkt, dan begint hij er niet aan. Weet wat we doen. De Heere roept ons om ons tot hem te wenden. In zijn dienst te staan. Hem te erkennen als God en Christus als die enige door God gegeven borg en middelaar. Maar het kost je wat. Ja, het kost je wat. Het kost je jezelf. Het kost je misschien een hele hoop genoegens en aardse rust en gemak. Het brengt strijd mee. Het brengt worsteling mee. Het brengt gevaren met zich mee. Ja, dat is toch de eerlijke werkelijkheid. We verdoezelen dat maar niet. Er staat wat tegenover. Er staat zoveel tegenover dat de dichter ondanks alle beproevingen en ondanks vervolgingen toch kan zeggen: uw liefdedienst heeft me nog nooit verdroten. De Heere geeft zoveel van zijn liefde en van zijn barmhartigheid en van zijn genade en van zijn gunst te ondervinden. Ook in het strijdperk van het leven, dat de winst veel groter is dan het verlies. Maar je moet wel op verlies rekenen. En als je het er niet voor over hebt, als je het niet accepteren kunt, als je alleen maar een mooi weer christen zijn kunt, haak dan maar af. Haak dan maar af. Want als de vervolging en de beproeving komt, val je toch af. Maar wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig God. Echt. God vrezen, God de Heere dienen en kennen, de Heere tot je deel hebben. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Want weet u het, en dat zien we dan in het vervolg wel, Paulus heeft dat geleerd, het heeft hem pijn gedaan. Het ging ook tegen zijn natuurlijk bestaan in. Paulus heeft het geleerd wat het betekent om discipel van Christus te zijn en dan je vlees te moeten kruisigen. en dan in de gevangenis terecht te moeten komen. En dan met stokken op je rug te krijgen, zodat je rug geploegd is. En zodat de ploegers hun voren lang getogen hebben. Paulus heeft het ondervonden en het heeft hem smart en pijn in lichaam en ziel veroorzaakt. Maar omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Gode lofzangen. Dat kan dus toch ook, ja, omdat de dienst des Heren een dienst met vergenoeging is. En omdat de Godzaligheid een belofte heeft voor dit en voor het toekomende leven. En omdat de Heren de zijnen die hem in oprechtheid liefhebben en dienen, ook onder het kruis nooit begeeft en nooit verlaat. En omdat hij er onder het kruis op een bijzondere manier bij tijden weet te ondersteunen en te sterken. Gemeente, wij maken geen vervolgingen mee, althans ik zeg daar maar bij, nog niet. Dat hoeft ook niet zo lang meer te duren voordat dat komt. Maar we dienen er wel aan te denken dat het komt. Dan kun je twee dingen doen. Ziende dat het komt, kun je je gaan aanpassen. Zodat je een poosje langer de wereld te vriend kunt houden en dan gaat het wel, dan accepteren ze je wel. Niet eindeloos hoor, niet eindeloos. Je zult toch ook dat restantje christendom nog kwijt moeten raken als die wereld zijn zin krijgt. Maar je houdt het wat langer vol, dat hinken op twee gedachten, dat kun je doen. Of je kunt zeggen in de kracht en in de mogendheid van de Heere, Heere, zoals Paulus zei, hier sta ik. Ik kan niet anders. God helpe mij. Amen. En dan, gemeente, is er nog een derde les, een vierde les. Die mag ik toch ook nog wel noemen. Dat woordje amen betekent het niet eind van de preek. Belangrijke les. De Heere, en dat hebben Paulus en Silas ondervonden, en dat was niet makkelijk voor hen. En dat is voor velen van Gods kinderen niet makkelijk. De Heere maakt niet aanstonds een eind aan het lijden van zijn discipelen. Vorige keer toen het ging over dat die slavin vele dagen lang Paulus en Silas nariep, heb ik gezegd, ja, er is een tijd waarop de Heere ingrijpt en dat is niet altijd direct. Het wordt wel eens door de Heere uitgesteld. Nu, dat is hier nog duidelijker het geval, zou ik zeggen. Daar hebben Paulus en Silas de smadelijke behandeling op het marktplein ondergaan. Hun kleren van het lijf gerukt, te midden van het volk. Wat een schande, wat een smaadheid. En toen kwamen die lictoren met hun stokken en die sloegen erop los. Zonder dat ze enige limiet kenden, totdat hun armen moe waren. Sloegen ze de ruggen van die apostelen kapot. En toen zijn ze gepakt en naar de gevangenis gesleept. Ze konden misschien amper meer lopen, zo gekneusd en gewond waren ze. En toen zijn ze de trap af naar beneden geworpen, zoals er staat. En toen heeft die cipier ze vastgeklonken. En dat is niet medelijdend gegaan. En dat is niet met een dronk voor hun dorstige mond gepaard gegaan. En een vriendelijk woord van, ach mensen, moeten jullie zo lijden. Dat was één en al lijden en bitterheid. En onderweg, toen ze van het ene lijden naar het andere gesleept werden, toen heeft de vraag ongetwijfeld in hun harten geleefd. En als die bij hen niet geleefd heeft, dan leeft die wel bij anderen van Gods kinderen, die lijden op lijden krijgen te verdragen. Hoe lang? Getrouwe God, zult gij u steeds verbergen. Vinden we dat niet in de psalmen terug? Ik denk eens een ogenblik aan de 13e psalm. Een psalm die wat minder bekend is, maar die daarom toch de vertolking is van wat er leeft in het hart van velen van Gods kinderen in tijden van beproeving en kastijding. Hoe lang, Heere, zult gij mij steeds vergeten? Hoe lang zult gij uw aangezicht voor mij verbergen? Hoe lang zal ik raadslagen voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart bij dag? Hoe lang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn? Voelt u de drang in die viermaal herhaalde vraag, hoe lang, Heere? Want de Heere stelt zijn hulp soms uit. En de Heere laat zijn volk soms lange tijd in het verdriet en in de beproeving. En als ze dit hebben meegemaakt, dan legt hij er nog wat anders bovenop. De geesteling werd gevolgd door de gevangenneming en de gevangenneming door het kromsluiten in het blok. De Heere stapelt leed op leed in het leven van de zijnen. Denk eens aan Job, de grote leider uit de oudheid. De Heere heeft hem alles afgenomen wat hij aan bezittingen had. De Heere nam hem zijn kinderen af. De Heere nam hem zijn gezondheid af, of beter gezegd, de Heere gaf Satan toestemming om hem al die dingen af te nemen. De Heere nam hem alles af, zodat hij geen enkele steun meer had. En het ene wee was nog niet weg, of het andere was alweer gekomen. En dan kan het niet anders. Dan dat uitstel van de hulp des Heeren, dat doet de ziel verzuchten. En we vinden dat op andere plaatsen in de schrift. Ik denk aan de psalm die we gezongen hebben. Daal haastig ter verlossing neer. Haast u, o God, om mij te verlossen. En aan het eind, o Heere, vertoef niet. Ja, de Heere stelt zijn hulp wel eens uit. En dan is de ziel soms ongeduldig. Heilig ongeduldig. Maar dan moeten Paulus en Silas en alle die met hen een even dierbaar geloof ontvangen hebben, leren dat de lijdzaamheid een volmaakt werk moet hebben. En als de lijdzaamheid een volmaakt werk heeft gekregen, dan gaat God zich verheerlijken. En dan wordt de verlossing die God schenkt als hij eerst leed op leed gestapeld heeft, nog veel groter, nog veel geweldiger, nog veel indrukwekkender dan wanneer de heren Paulus en Silas terstond na die smadelijke bejegening op de markt al ontzet had uit de handen van hun vijanden. Als hij ze ook nog heeft laten opsluiten in de kerken en als hij ze ook nog heeft laten vastklinken in dat blok, dan is er geen enkele verwachting meer. Maar dan is het tijd voor de Heere om te werken. Als Job geen hulp en geen uitkomst meer ziet, als David in de spelonk geen hulp en geen uitkomst meer ziet, dan staat de Heere op om zijn pad te kennen. En dan zal God er nog groter eer mee krijgen dan wanneer hij eerder geholpen had. En dat is de reden waarom de Heere niet aanstonds het lijden van de zijnen vermindert of verlicht. De lijdzaamheid hebben een volmaakt werk in hun belang. Zij moeten nog meer geoefend worden. En hij doet het ook opdat zijn eer te groter zal zijn. En zijn deugden te meer geprezen zullen worden. Amen. Psalm 142, het tweede en het vijfde vers. Wij willen u ootmoedig danken, Heere, voor uw woord dat ons in alle eerlijkheid de dingen voorstelt en het niet mooier maakt. Ons ook niet een boodschap meegeeft van alleen maar
Vreugde en blijdschap in uw dienst, Heere, want zolang wij in dit vijandig gebied zijn, is het niet alleen maar vreugde en blijdschap. Maar is het ook lijden en verdrukking, is het ook smart en kruis dragen. Heere, zo stelt u het ons voor en toch blijft de dienst des Heeren een liefdedienst, waar iemand die erin staan mag, nooit verdriet en berouw van krijgt. Want dan geeft u ook zoveel vergoeding. Dan geeft u ook zoveel vertroosting en bemoediging. Dan geeft u ook zoveel uitzicht op uw tijd, dat de keus van ons hart toch nooit meer anders kan worden. O Heer, het kan wel eens diep gaan en zwaar beproefd worden. En de 13e psalm kan wel eens de vertolking zijn van wat er leeft in ons hart. Hoe lang, Heere? En toch, als we de goede keus hebben mogen doen, is het ook een onberouwelijke keus. En willen we nooit meer terug. En daarom wij bidden van u win voor die keus vele harten in, met alle consequenties die dat zal hebben. Indien iemand achter mij wil komen, gij hebt het gezegd, Heere Jezus, die volgen mij, die nemen zijn kruis dagelijks op, die verloochenen zichzelf. Geef daartoe bereidheid, ook in een tijd waarin christen zijn moeilijker gaat worden. Waarin het ons echt wat gaat kosten. Waarin we er om bespot gaan worden. Waarin we er om geboycott gaan worden. Waarin we er om genegeerd gaan worden. Heere, geef dat ook in zo'n tijd nog velen, ook jonge mensen, een hart mogen ontvangen dat waarlijk voor u mag kiezen, wat de prijs ook mag wezen. Heere, houd uw volk in stand. Bewaar ze voor het compromis. Bewaar ze voor het hinken op twee gedachten. Voor het dienen van God en de mammon. Heere, geef dat wij iets mogen kennen van die geest van onverschrokkenheid, zoals de apostelen die kenden. En dat we zelf dan mogen buigen voor de zeden die ons in het evangelie worden verkondigd. Heere, win ons in voor uw dienst en maak ons burgers van uw rijk. En versier ons met de vreze van uw naam. En wilt gij allen die lijden, alle die verdrukt en vervolgd worden, en bij wie gij nog niet aanstonds een einde aan het lijden en aan de benauwdheid maakt, maar kracht geven, opdat de lijdzaamheid een volmaakt werk hebben, en opdat zo ook zal blijken dat gij een volkomen werk doet, en dat uw eer gewaarborgd is. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 31, het 11e vers. Psalm 31, het 11e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. Maar Heer, ik vertrouw in nood op u. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.